Ik wil beginnen met jullie te bemoedigen. Ja, wat komt er achter bemoediging, hè? Dat is dan weer de vraag natuurlijk. Let op. We gaan het vandaag hebben over focus. Maar voordat ik dat doe, wil ik zeggen, God houdt zoveel van jullie, dat je het niet kunt begrijpen. Sinds eind vorig jaar was ons pakietje overleden. Ik weet niet of pakietjes kunnen overleden. Volgens mij gaan ze alleen maar dood. Overlijden is eigenlijk voor mensen. Maar we gebruiken in onze cultuur allemaal woorden die voor mensen bedoeld zijn. Ook voor dieren tegenwoordig, zelfs in het nieuws. En dan wordt er opeens een baby-olifant geboren in de dierentuin. Maar goed, volgens mij kan dat niet. Volgens mij krijgen olifanten geen baby's. Maar krijgen ze kalfjes. Maar dat is even terzijde. Onze pakiet was doodgegaan. Ik hou altijd van een pakietje in de kamer. En we hebben een klein kuikentje. En het is een inspiratiebron voor veel. Hij heet Jona. Ja, en als je al je pakiet Jona noemt, dan heb je iets rebels erin zitten. Hè? Toch eigenlijk, als die Jona heet. Jona was ook een rebelse profeet. Maar hij sprak wel namens God. En weet je, Jona, als klein vogeltje zit hij dan in de kooi. En als ik naar beneden kom en zeg, goedemorgen Jona. Kopje koffie Jona. Dan gaat hij me herhalen. Dus hij praat en dan zegt hij, goedemorgen. Kopje koffie, 1, 2, 3 kan hij zeggen. En laatst zei hij, pas op Jona. Pas op Jona, tegen zichzelf, in zichzelf. Maar het grappige is dat ze veertjes bol gaan staan en dat hij zich prettig voelt. En hij heeft geen idee wat hij zegt. Weet je, zo is het bij ons ook. Vanochtend is God hier. Hij spreekt je toe. Goedemorgen, Erika. Dan gaan de veertjes bol staan. Als je veertjes zou hebben, weet je wel. Oh, dat is fijn. De Heer spreekt. Hij houdt van mij. Hij heeft me lief. Hij overbrugt de kloof. En ik hoor hem spreken, weet je wel. En als ik hier kom, wil ik jullie bemoedigen dat God houdt echt van jou. Ook al begrijp je nog niet alles wat er gebeurt in je leven. Vergeet één ding niet. Je mag nu als je veertjes had, mag je eventjes lekker bol worden zo. Eventjes je prettig voelen zo van, ik snap er helemaal geen barst van. Maar weet je, God houdt van mij. Je kunt me van alles, kan mij overkomen, maar God houdt van mij. Laat dat gewoon teken zijn van de Heilige Geest die hier is. De Heilige Geest is hier. We mogen daarmee volstromen, we mogen ons daaraan overgeven. En zeggen, ja, ik snap niks van wat je zegt, maar spreek tot me. Heb me lief. Geef me aandacht. Het is zo'n verschil, mensen. Dat is zo'n verschil. Ongeloof is dodelijk. En dat, er is nog zoveel ongeloof in de kerk. Er is nog zoveel natuurlijk denken. Dat we op onszelf gericht zijn. Gisteren kwam er weer iemand naar me toe die zei, ja, ik geloof dat ik nog steeds bevrijding nodig heb. En ze is naar alle vrij zijn en alle seminars geweest. En ik zei, weet je wat jij doet? Jij kruipt iedere keer terug in je kooitje. De ketenen die je voelt, die heb je zelf omgedaan. Wat heb je gedaan? Je hebt een God die kleiner is dan de Satan. Want iedere keer als je weer thuis komt, dan voel je weer dat de Satan over je heen komt en allerlei dingen doet. En zij is er eerlijk over, omdat ze zich ernaar over voelt. Maar een hele hoop mensen hebben het omgekeerde met zonde of verleiding. En die komen weer thuis en dan zijn ze opgebouwd en dan vergeten ze weer. En dan doen ze weer de ketenen om die ze eerder hadden. En dan krijg ik sms'jes als voorganger. Ik weet niet of je ze ook krijgt. Strijd mee, bid voor mij. En ik bid trouw. Als je me sms't, dan zal ik zeker voor je bidden. Maar ik kan niet, weet je, het voelde heel erg vervelend als je weet dat iemand weer teruggaat naar waar hij vandaan kwam. In het kooitje gaat zitten, zich laat kooien, zich laat kisten, zeg maar. En de ketenen weer omdoet. Ik kan bidden dat ik een ons weeg. Jij hebt iets gekregen en dat is geloof van God. En het wordt gedood door ongeloof in jouw leven. En dat kan bolwerkers maken. Bolwerkers zijn niet boze geesten. Boze geesten leveren bolwerken. Ze maken dat je denkpatronen hebt. Wij worden vernieuwd door de vernieuwing van ons denken. En zo breek je bolwerken af. Daar zou ik nog een hele hoop over kunnen zeggen, maar ik wil je echt oproepen. Een van die bolwerken is dat jij niet waard bent, dat je niet geliefd bent. Alsjeblieft, doe die ketenen af. Want Jezus heeft ze afgedaan. Ik denk dat hij toch heel overtuigend was, Jezus, toch? Door voor jou aan het kruis te gaan. Ik denk dat wat hij neer heeft gezet super overtuigend was. Hij heeft zich niet als heerser neergezet, als jouw baas of wat dan ook. Als er eentje het verdient om te zeggen van ik vertrouw je, dan is het wel de weg die hij gegaan is. Als je alles maar terugkomt bij de ketenen die je afgegooid had. Als je alsmaar weer zegt van, ach Heer, geef me kracht, geef me kracht, geef me kracht. Zo bidden we dan, weet je wel. Ik heb er al een radar voor gekregen. Heer, geef me kracht, geef me kracht. Je hebt geen kracht nodig. Je hebt geen kracht nodig. Je hebt autoriteit nodig. En wij halen die woorden door elkaar. Zelfs onze vertaling in de Bijbel haalt die woorden uit het Grieks door elkaar. En dan staat er dat hij kracht gaf. Maar in sommige gevallen staat er dan, Jezus sprak met autoriteit. En hij wil dat jij met autoriteit spreekt. Niet met je problemen, maar hij wil dat je tegen jouw problemen en tegen jouw bolwerk en tegen de gedachten die jou vasthouden, dat je daar tegen spreekt, maar mijn God leeft. Dat je daar geloof tegen gaat spreken en op die manier gaat strijden. En dat je in je positie gaat staan van koningskind. Ja, maar ik voel het nog niet. Welke realiteit is groter? Ik had een vrouw die een paar weken terugkwam in onze gemeente en ze was geopereerd aan haar heup. En alles was geslaagd. Alles was helemaal in orde. Dank de Heer voor medische wetenschap. We nemen dat in blijdschap, nemen we dat altijd aan. Als je mag danken voor je eten, als dat de opdracht is, voor dat wat je in het natuurlijke ontvangt, dan mag je ook voor dat wat de doktoren geven, mag je ook dank u zeggen. Je moet wel je ogen open houden. Andere vrouw die kwam bij ons en was genezen van een gezwel. Hij is echt helemaal verschrompeld en weg. En de doktoren zeiden van zo, en we gaan je toch opensnijden. En een chemokuur geven. Terwijl er niks meer te zien was op de scan. Ja, waarom zou je dat nog doen? God had haar genezen. Maar deze vrouw die was geopereerd aan de heup. En alles was goed. In het natuurlijke. Je kunt het belasten. De spieren zijn in orde. Alles was in orde. Geslaagd. Alles was in orde. Oh, wat gaaf. Wat een leuke afleiding. Yay, oh, de Gideonieten. Gideons bende hebben we buiten. Geweldig, toch? Maar ik voel me niet genezen. Maar het voelt nog niet goed. Zo kwam ze. Ik weet het wel, ik ben genezen, weet je. Dat is de realiteit van de natuur, van de artsen die ze mij hebben gegeven. De realiteit is dat ik genezen ben. Operatie geslaagd. Alles is in orde. Maar ik voel me nog niet genezen. En daarom liep ze mank met twee krukken enzovoort. En die krukken moesten weg eigenlijk, weet je. Krukken hielden haar vast in haar ongenezen staat. Die artsen zeiden ook van, alsjeblieft gelopen zonder krukken. Maar ze liep nog met krukken. En hoe herkenbaar is dat, mensen, voor onszelf? Wat is nou meer reëel? Wat is nou de echte realiteit? Wat die arts heeft gezegd of wat ze voelt? Dit is geen strikvraag, dit is geen dubbele bodem. Misschien zijn jullie al helemaal weg in je gedachten. Wat is nou meer reëel? Wat de artsen zeggen of wat ze voelt? Wat de artsen zeggen. Ze hebben haar geopereerd, ze hebben haar binnenkant gezien. Ze hebben gezien, alles zit goed vast, alles is geslaagd, er is helemaal niks mis. Het probleem is opgelost. Ze had gewoon moeite met vertrouwen. En zo leven wij vaak meer in onze gevoelsrealiteit dan de realiteit die Christus is komen brengen. Christus zegt, je bent een kind van de Allerhoogste. Je bent mijn geliefd kind. Ja, maar het voelt niet zo, Rudolf. Wat is er nou meer reëel? De geestelijke realiteit van dit woord, wat hier ligt en wat we gaan lezen, of wat jij voelt? We zijn geroepen om te staan in de positie die Christus heeft gegeven. En gisteren hebben we een hele dag met 16 mensen de discipeltrainingschapsschool opgepakt. Overflow. geweldige kanjers die dit aangaan. Vorig jaar hadden we er 21, nu hebben we er 16. En ze komen uit alle hoeken en gaten van het land. Inmiddels is VPE al geïnteresseerd in de opleidingslijn. Want wat we doen is je identiteit in Christus vinden. En onder coaching, iedere twee weken heb je een coach. Iedere twee weken heb je een korte les op zaterdagochtend van 3 uur. Aanpakken waarom bepaalde dingen niet werken in jouw leven. Als je van Jezus houdt, dan doe je bepaalde dingen wel of je doet bepaalde dingen niet. Als je echt van mij houdt, dan doe je dit wel of dan doe je dit niet. En als je dan heel eerlijk kijkt naar je leven, dan roep je uit een Romeinen 7 gebed, zeg maar, of een Romeinen 7 conclusie. Wie weet wat er staat? De Bijbel vasten. Waar het mee sluit, Romeinen 7. Paulus. Ja, wat ik wil doen, dat doe ik niet. En wat ik niet wil doen, dat doe ik. En er zit een kloof tussen wat normaal zou zijn vanuit jouw positie van een geliefde van Christus en wat je doet. Heel veel plannen gaan plat. Heel veel dromen worden niet uitgevoerd. En dat is wat we in de overflow aanpakken. En wat je met een coach gaat oppakken. Van hé, waar ligt dat dan aan? En we hadden eerst een assessment van 7 Life. Echt, kan het je helemaal aanbevelen. Ik ben er helemaal enthousiast over. En dat is prachtig, want dan vul je een aantal vragen zelf in. En dan leer je wat je behoeften zijn en hoe je wil communiceren. Het is geweldig om dat te leren. Maar dat is retro-perspectief, hè? Dus je kijkt naar mezelf. Ik weet dit van mezelf. Er kunnen bolwerken zijn, er kunnen gedachten zijn over jezelf die niet kloppen. Het is nog zoveel mooier als we dan dieper gaan en zeggen, Heilige Geest van God, wilt u openbaren wat voor mens ik ben? En dat heeft alles te maken met focus. En je hoeft niet op school, je hoeft niet op die trainingsschool te zitten. Het heeft te maken met de focus. En daar wil ik, ik wil ook het woord openen. Voordat ik helemaal leegloop in alles wat we meemaken en wat we zien. We gaan het namelijk hebben over kijken en over staren. Over ingespannen kijken. Het eerste staat in Johannes 6. En je kunt zien en je ogen niet geloven. Dus het gaat hier over een gedeelte waar mensen Jezus zien en niet geloven. Je kunt in een kerk zitten en niet geloven. Je kan heel goed, je kunt hier meedoen. Je kunt liedjes zingen zonder dat je worship hebt. Stop met liedjes zingen. Begin met aanbidden. Stop met naar de kerk gaan. Alsjeblieft, stop ermee. Als je het niet meeneemt, als je Jezus niet mee naar huis neemt. Als jij niet die kerk bent, gewoon thuis. Stop met kerkbezoek. Het heeft helemaal geen zin als je hier alleen maar de stoelen warm houdt. En zo zijn er mensen die naar Jezus als leraar komen en die niet horen. Ze horen het niet. Ja, ze horen rabarber, rabarber, rabarber. Ze horen de geluidsgolven enzovoort. En ze begrijpen ook nog de woorden die hij zegt qua woord. Maar ze begrijpen niet wie hij is. En zo kan het heel goed zijn dat je bij de waarheid staat, maar hem niet ziet en niet begrijpt. Johannes 6 vers 35, ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft. Dus Jezus ziet, jullie horen mij wel. Jullie kunnen mij nu eten. Jullie kunnen iets krijgen wat maakt dat je honger altijd opgelost is. Maar jullie geloven me niet. Ook al heb je mij gezien. En het woordje gezien gaan we zo meteen iets meer over zeggen. Ik ga nog even door, vers 37. Ieder die de Vader mij geeft, zal bij mij komen. En wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen. Er zijn geen outsiders, er zijn geen mensen die er niet bij horen. Iedereen die hoort erbij, die bij Jezus werkelijk komt. Vers 38, want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen alle laat opstaan op de laatste dag. Dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En dat ik hem op de laatste dag uit de dood zal opwekken. Het woordje ziet is in het Grieks zit daar de stam theater in. waar we theater, het woord theater van hebben. En dat kun je op twee manieren uit vertalen. Je kunt toeschouwer zijn, dus er zijn hier toeschouwers. Aanschouwen, beschouwen. Maar het kan ook gebruikt worden als gewaar worden, bemerken, bespeuren. Dat er iets jou raakt, dat er iets overkomt. Van bepaalde engelenverschijningen in de Bijbel staat dan bijvoorbeeld dat ze gewaar werden dat de engelen er waren. Die engelen zijn er al lang. Deze ruimte is gevuld met geesten en engelen. De hemelse gewesten zijn heel dichtbij. Dat is niet ergens. De hemel is niet ergens heel ver weg. Maar we worden omringd. En waar mensen zijn, zijn ook demonen trouwens. En daar hoeven we helemaal niet bang voor te zijn. Maar dat is een andere studie, zullen we maar weer zeggen. Ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, heeft eeuwig leven. En zal opgewekt worden uit de dood. Als je hem werkelijk ziet, dan ben je altijd in het leven. Iedereen staat er. En een ander gedeelte spreekt erover, wat ik er nog bij ga betrekken. Ik zou heel 2 Korinthe wel willen lezen, want ik kom daar alsmaar op terug. Wat een geweldige brief. Dat staat in 2 Korinthe. Dat spreekt over metamorfosis in het Grieks. Dus dat is het veranderen. Metamorfose. Dat je veranderd wordt. Zoals een worm kan veranderen in een vlinder. Ik mag geen worm zeggen, maar eigenlijk was het gewoon toch een worm. Een bladeretende worm. Ja, misschien een beetje lomp van mij om het zo te zeggen. Weet je, zo'n beest gaat van bladeren eten, gaat hij in een poptoestand. En hij wordt vloeibaar. Het wordt een soort gelei. Zijn oude leven gaat totaal helemaal op zijn kop. En wat hij moet ondergaan om een nieuw leven op te pakken. Als jij nog last van je oude leven hebt, dan ben je niet gepopt. Dan ben je niet door die vloeibare toestand heen gegaan. 2 Korintiërs 3. Wacht, die kan ik hier ook lezen. 2 Korintiërs 3. Vers 14 maar beginnen. Jezus verwijt zijn toehoorders dat ze verstart zijn. Ze hebben een hele verkeerde focus. Ze zijn gefocust op het natuurlijke en ze zien het geestelijke niet. En ook hier zegt Paulus, het denken is verstart geraakt. Er ligt een bedekking overheen. Ze kunnen het eigenlijk niet begrijpen. En weet je, dat kan bij jou ook zijn. Ik geloof dat er over jouw oren heen een hardheid kan liggen. Die maakt dat je dingen niet begrijpt. Ik geloof dat er schellen van je ogen af moeten vallen. Als je Jezus nog nooit echt gezien hebt, word je niet veranderd. Door het zien, door naar hem te kijken, door hem te aanschouwen, word jij veranderd. En de grond hieronder is de berg Sinaï, waar het volk van God uitging. En als geheel volk de berg op werd uitgenodigd, waar God zich zou laten zien. En uiteindelijk zegt het volk van ja, zeg, donder, bliksem. Dat is eng. De grond die staat te trillen. Mozes gaat maar lekker zelf naar boven als ene. En als Mozes terugkomt, is hij veranderd doordat hij God heeft gezien. En als je God hebt gezien, dan verander jij. Wij zijn door Nepal heen gereisd en je ziet de tekening van armoede. Als jij armoede hebt gezien, zie je het in de ogen van iemand die armoede heeft. Het staat in zijn ogen. Je kunt het in het gezicht kun je het zien. En als je dan lang reist, en we hadden allemaal weggeslagen berghellingen waar we langs moesten rijden en de weg was kapot en we waren gestrand. En toen kwamen we aan in Chitwan in het zuidelijk gedeelte, het was overstroomd. En dan kom je eindelijk bij de kerk en dan hoor je... Halleluja! Het licht is uit. Stroom was in de hele regio was uitgevallen. Het was aardedonker, maar de mensen waren naar die kerk gekomen. En als je dan het licht van je mobiel aandoet, dan zie je daar mensen die hebben iets anders gezien. Dat, weet je hoe mooi dat is? Als je onder dat volk, wat zo getergd wordt door armoede, en waar ook occultisme zo groot is. Het zijn mensen van de slang, boven hun huis zitten ze het slangenteken. We zijn die huis ook ingegaan omdat we iemand op straat hadden genezen. En dan komen ze van, kom met mij mee naar het huis. En dan loop je onder de slangenteken een hutje binnen waar iemand met koorts ligt. En je gaat ermee bidden en je ziet het gelaat veranderen en de koorts weggaan. Weet je hoe mooi dat is? Dat is omdat ze Jezus zien als jij daar komt. Daar gaat dit gedeelte over. Dit gedeelte gaat erover dat jij veranderd wordt als een Mozes. Ja, nog meer dan een Mozes. Mozes wordt, daar geeft Paulus hier eigenlijk op af, als je Jezus ziet. En wat is wat je moet doen? Je moet zien, je moet je focussen. En onze ogen zijn zo afgeleid. We leven in een tijd waarin we zoveel afleiding hebben. Van mobiel tot... Je kunt ook misschien heel goed wegdromen. Misschien ben je een wegdromer. Misschien zitten de gedachten over je heen. Ik ben er echt van overtuigd dat er geesten zijn die onze focus wegnemen van Christus. Die als het woord gesproken wordt, mensen in slaap laten vallen. Het is niet normaal dat als je hier in een kerk zit, ik zie nog niemand slapen gelukkig, maar dat je heel slaperig zou worden. En ik zeg niet dat het altijd een geestelijke werkelijkheid is. Christenen zijn ook onderhevig aan natuurlijke wetten. De natuurwetten zijn nog op ons van toepassing. Gisteren vroeg ik dat aan de overflowers en daar moesten ze heel lang over nadenken of de natuurwetten op ons van toepassing waren. Want ze dachten dat er weer een dubbele bodem van Lidl in zat. Nee, echt, de natuurwetten zijn nog op jou van toepassing. Als je het heel laat maakt, als je alcohol drinkt op de zaterdagavond in een bepaalde mate of iets dergelijks, dan heb je moeite om je te concentreren. Dat is iets heel natuurlijks, er zit niks geestelijks achter. Maar de natuurwetten, naast de natuurwetten zijn er ook geestelijke wetten. En ik ben ervan overtuigd, ook met de verslaafden waar ik mee contact heb gehad, dat bijvoorbeeld een verslaving, als jij echt gebruik maakt van middelen, dat het de deur openzet voor geesten die jou blokkeren om te ontvangen, om Christus te zien. Die leggen een waas over je ogen. Religiositeit, eigen werken is dat eigenlijk, legt een blokkade over je ogen. En de blokkade moet opgeheven worden. Dus op natuurlijk handelen, op vleeselijk handelen, kan er een invalspoort zijn, zoals we dat noemen, een poort. En de deur wordt opengezet voor geesten en machten die jou blokkeren om de waarheid te zien. Om echt te zeggen, ik zie het. Ik zie Jezus. Ik stop met liedjes zingen, ik ga worshipen. Ik ga Jezus aanbidden. Dat is iets heel anders, dat is een overgave. Dan kom je in een overgave waarin je zegt, maakt me helemaal niet uit dat de stroom uitgevallen is. Dat we geen instrumenten hebben. Maar dat we gewoon heerlijk... Halleluja. Ik weet het liedje niet meer precies. Maar een heel ouderwets liedje. Het was niet de nieuwste worship. Het was absoluut ouderwetse worship. Maar het was ook nog vals af en toe. Maar het was wel aanbidding. Weet je? En daar wil je terechtkomen. Vers 17 had ik gezegd, hè? Of nee? Ik weet het niet meer. Ik moet het even terugvinden. Ja, 14. Niet 17, maar 14. 2 Korintiërs 3, vers 14. Dus dat is 2, 3, 14. Dat is altijd lastig met de brieven die een tweetje hebben. 2, 3, 14. En dan Korinthe. Hun denken verstarde. En dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond, wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart. En telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Wel nu, met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Amen. Halleluja. Want wij allen die met een onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Oh jongens, ik kan hier zo enthousiast over worden. Want luister is een beetje een raar woord waar de NBV voor gekozen heeft. In de NBG staat nog glorie. Nou, wie wil er nou niet glorie? Wij worden veranderd van glorie naar glorie. In de wereld wordt het allemaal slechter, zeg maar. Mijn haren worden grijs en misschien gaan ze nog wel uitvallen. Er is al één kies getrokken die onherstelbaar was. Nou, dat is het begin van een prothese of iets dergelijks, hè, kun je dan zeggen als je negatief bent. Ik zwem helemaal niet meer zo snel als dat ik zwom toen ik zeg maar 21 was. Ook het rennen, nou ja, dat gaat nog wel. Ik ben nog een beetje sportief en ik probeer nog een beetje mezelf als uitdaging te nemen. Dat is ook het verschil. Ik doe geen wedstrijden meer, maar alleen maar een wedstrijd met mezelf als ik ga sporten. En maar naar de wereld gaan zijn er allemaal neergaande lijnen. En die worden nog eens doorgeduwd doordat mensen, moet je op de hand les geven, wat ik 2,5 dag in de week doe. Ja, die jongeren die zijn allemaal, oh, u bent al heel oud hè, meneer. Ja, die duwen dat nog eens even flink door. Die denken dat je met één been in het graf staat, zowat. Ik kom ook al mensen tegen die 40 zijn en zeggen van ja, nu is het aftakelen begonnen. Dan heb je te maken met een bolwerk, met een onwaarheid. Ik geloof dat niet. Weet je, dat priester, de priester Jojada in het Oude Testament, die verborg een kind. Het was echt, in Kronieken was ik daarmee bezig. Ik heb dit niet voorbereid, maar ik heb het in mijn stille tijd gelezen. In 2 Kronieken staat dan dat er een onrechtvaardige koning kwam. Die maakte al zijn broers en zijn zussen af. Dat is schokkend als je dat op je in laat werken. Zodat er geen andere aanspraak op de troon zouden kunnen maken. Hij deed slecht. Hij ging ook niet de weg van de Heer, zeg maar, in Jeruzalem. En daarna kwam er, stierf hij door een samenzwering. En nam er een vrouw, namelijk zijn moeder, nam het heft in handen. En die doodde alle kleinkinderen. Een oma die alle kleinkinderen doodt. Vanwege macht. En één kind wordt er weggetrokken en verborgen in de tempel. Bij priester Jojada. En die priester, die heeft dan een plan en die zegt dan van, joh, we gaan bescherming, we gaan bewaking zetten rondom om de tempel. Dan gaan we feest vieren van de Heer en dan roepen we hem uit tot koning. En dan is hij een tiener, heel, heel jong, is nog makkelijk. Ik ben de leeftijd kwijt. Maakt niet uit, ik heb dit niet voorbereid, maar ik denk dat het duidelijk is wat ik ermee wil zeggen en dat het nodig is om dat te zeggen. Joja, daar werd 130. In die tijd werden ze 60, 70. Hij krijgt het dubbele. In dit leven al, kreeg hij al het dubbele. Waarom kreeg Jojada daar 130 jaren? Omdat hij in de tempel van de Heer dienst doet. Omdat hij Gods aanwezigheid constant voor ogen hield. Dag in, dag uit. Had hij een gezond leven. Wil je gezond zijn? Wandel met God. Richt je ogen op hem. Je hebt een hele andere toekomst. Ook in dit leven al heb je een rijke toekomst. En het is niet prosperity, in de zin van dat er opeens gouden diamanten aan je hand gaan groeien en je grote auto moet rijden enzovoort. Want dan klopt er iets niet met dat je niet zorgt voor de weduwe en de wezen. Als je veel geld verdient, dan is dat een rijkdom dat je het weg kunt geven, dat je je geld weg kunt geven. Echte rijke mensen geven hun geld weg. Ik had van de week een gesprek met iemand, dat was dan vorige week, want dit is de eerste dag van de week. En die wilde ons gebouw kopen en plat gooien en de appartementen neerzetten. En hij zei, ik kan toch een keertje koffie komen drinken. Hij was ook nog ambassadeur van het Prins Bernhard Fonds. Dus hij ging langs de rijken van Nederland. Dat vind ik dan heel erg boeiend. En ik zeg, en wat beweegt de rijken van Nederland? Dat ze een fonds op naam kunnen oprichten. Dus onder het Prins Bernhard Fonds kun je dan een fonds oprichten naar een doel wat je belangrijk vindt. En dat wordt dan het Ludolf Schouten Fonds. Zodat ze niet vergeten worden. Ik zeg, nou weet je, dat is in ieder geval een rijkdom als je weg kunt geven. Er is geen grotere rijkdom, je moet heel rijk zijn, wil je eerst weg kunnen geven. En God wil je die voorspoed geven door de aanwezigheid, door de focus, doordat je de focus hebt. En dat je zo rijk kunt zijn, dat je kunt zeggen van, ik kan weggeven van wat God mij heeft gegeven. Dan pas ben je echt rijk. Echte rijkdom ben ik in Nepal tegengekomen, in houten hutjes. Mensen die stralen van oor tot oor. Ja. Ik ben zo gelukkig, ik heb de Heer gezien. Dat maakt alle verschil. Alle banden zijn er vanaf gevallen. Alle ketenen zijn er vanaf gevallen. En staan er met open, schone handen, waar geen zonde meer aan zit. Ze weten, wat er ook gebeurt, ik ben geliefd door de Vader. Ik ben bereid om te gaan. Er zijn mensen die 's nachts op de brommer of op de motor over wegen gaan die geen wegen zijn, waar slangen zitten. Ik heb iemand gezien die gebeten was door een slang en heel slecht aan toe was en naar binnen gebracht werd. Je hebt geen medische zorg. Ik ben in de ziekenhuizen geweest. Weet je, ze gaan met gevaar voor eigen leven, maar ze zeggen, mijn leven is van God. En ik gun het jullie zo. Ik gun het jullie zo dat waar wordt wat hier staat, dat de schellen van je gezicht afvallen en dat je Jezus ziet en dat je de Heer aanschouwt. En dat je meer en meer glorie krijgt. En waardoor krijg je die glorie? Voor de mensen die hun Bijbel nog erbij hebben. Wat heb je dan nodig? De Geest. Door de Heilige. Het is alleen door de Heilige Geest van God. Mensen, wees niet arrogant. Dat je het op eigen kracht gaat doen. Alsjeblieft. alsjeblieft. Ik kom zoveel christenen tegen die zeggen van, maar uw redding is mij genoeg. Halve waarheden zijn ook leugens, heb ik geleerd. Als het in de kerk alleen maar gaat over redding, heb je een halve waarheid. Leef je alleen maar in halve waarheid. De Bijbel en Gods evangelie gaat over meer dan redding. Het is niet alleen om redding. Het is niet alleen maar om het kaartje naar de hemel te krijgen. Weet je, je bent geroepen als een koningskind hier te leven. Dat begint hier. Als het woord zelf al zegt, hiervoor heeft God onszelf gereed gemaakt door de geest als onderpand te geven. We gaan onze badkamer morgen, gaat die gesloopt worden en verbouwen. Ik moest dure dingen aanschaffen, zoals een douchecabine en dat soort dingen. Dat zijn die gruwelijk duur. En die kan ik bestellen dan, als ik een onderpand geef, als het ware. Nou, mijn mobiel wilde die niet hebben, die verkoper. Ik zou nog iets anders kostbaars, mijn auto neer kunnen zetten of iets ergens. Wilde die ook niet hebben. Hij wilde een betaling hebben. Harde munt. Nou, het was digitale munt. Hij wilde een waarde hebben die genoeg was voor hem om al de bestelling neer te zetten. Ik kom er niet zo vaak meer tegen, omdat we heel veel op de pof kunnen kopen en dergelijke. Maar de Bijbel zegt dat de Heilige Geest een aanbetaling is, zodat je genoeg hebt voor dit leven. In de Heilige Geest is genoeg kracht, is genoeg voorspoed, is er genoeg ruimte, is er genoeg liefde. En de Heilige Geest doet ons God zien. En in het zien worden wij veranderd. Naar de verandering die we zo hard nodig hebben. Er is genoeg. En daar mag je op gaan staan, mensen. Dan ga je anders bidden en dan ga je zeggen, hallo, ik heb een aanbetaling. Ik heb een waarde in de hemel gekregen en die wil ik nu hier op aarde zien. En die wil ik ook gewoon aanroepen. Ik ga die gebruiken, ik ga die nu inzetten. De geest heb je nodig. Wees niet arrogant, wees niet eigenwijs. Je hebt de Heilige Geest nodig met alle werkingen en de gaven van de geest. Als de eerste discipelen het nodig hadden, als Paulus het nodig had om in nieuwe tongen te spreken en te profiteren en doden op te wekken, zieken te genezen, weet je, dan hebben wij dat ook nodig. Want we zijn geroepen voor dat werk. En nee, niet iedereen geneest. Weet je, we houden ervan om die verhalen te vertellen van dat het wel werkt. En soms werkt het niet. Weet je, ik ga liever naar de hemel met vragen waarom dingen niet werkten, dan dat ik mijn leven niet heb geleefd. En dat is wat ik iedereen gun die hier aanwezig is. Halleluja, Heilige Geest van God. We willen niet eigenwijs zijn. We willen ervaren dat hij ons liefde van de Vader laat zien. Je hebt ons werkelijk lief. En Heer, we vinden het soms zo moeilijk, maar we hebben ook u lief. En als je mij lief hebt, hebt u gezegd, als je mijn vriend wil zijn, dan doe je wat ik heb gezegd. Dan hou je aan mijn geboden. En mijn geboden zijn niet zwaar, ze zijn om lief te hebben. Maar soms wandelen we helemaal niet in de liefde die u hebt. Vervloeken we mensen die naar uw beeld gemaakt zijn. Hebben we een hekel aan mensen, gaan we niet met ze om, laten we ze links liggen. Maar u houdt van iedereen. Laat ons zien, Heer, dat we veranderd moeten worden. Dat er een verandering nodig is. Dat we dat niet zelf kunnen. We kunnen het nog zo hard proberen, maar we hebben uw geest nodig. O Heilige Geest, val op ons. Ga over onze grenzen heen. We willen over alle instellingen en alle bedenkingen heen gaan en ons focussen op u. We willen geboeid, gebiologeerd zijn. We willen kijken naar uw geest, naar uw gezicht. Laat uw aangezicht op dit moment zien. Duw door, mensen. Er is meer. Er is meer. Er is meer. Er is meer voor jouw leven. Er is echt meer. Er is doorbraak. Maar er is ook vasthoudendheid. Er is meer van de Heilige Geest. Wees niet eigenwijs. Neem meer van hem. Neem hem mee. Ga door. Ga door. Geef niet op. Ik spreek het uit dat je de vasthoudendheid hebt van de Gideons. En de durf en de moed. Dat je daarmee volstroomt. Dat jullie de bende hier zullen zijn van Gideon. Amen.